Dan volgt de schriftlezing, die is vanmorgen weer uit het Oud-Testamentische Richterenboek. We slaan nog één keer het zesde hoofdstuk op en we lezen het slot daarvan, Richteren 6, de versen 33 tot 40. Het lezen schriftgedeelte gemeente is tegelijkertijd de tekst voor de prediking van vanmorgen. Alle Midianieten nu en Amalekieten en de kinderen van het oosten waren samen vergaderd en zij trokken over en legerden zich in het dal van Jezreel. Toen toog de geest des Heeren Gideon aan en hij blies met de bazuin en de Abiezrieten werden achter hem bijeengeroepen. Ook zond hij boden in gans Manasse en die werden ook achter hem bijeengeroepen. Desgelijks zond hij boden in Aser en in Zebulon en in Naphtali. En ze kwamen op hun tegemoet. En Gideon zeide tot God: indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt, zie, ik zal een wollen vlies op de vloer leggen. Indien er dauw op het vlies alleen zal zijn en droogte op de ganse aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. En het geschiedde alzo, want hij stond des anderen daags vroeg op en drukte het vlies uit en hij wrong de dauw uit het vlies, een schaal vol water. En Gideon zeide tot God: uw toorn ontsteken niet tegen mij, dat ik alleenlijk ditmaal spreek. Laat mij toch alleenlijk ditmaal met het vlies verzoeken. Er zij toch droogte op het vlies alleen, en op de ganse aarde zij dauw. En God deed alzo in dezelfde nacht, want de droogte was op het vlies alleen, en op de ganse aarde was dag. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanmorgen. Gemeente des Heren, er zijn nogal wat psalmen in het liedboek van de kerk die eindigen met een gebed om of een belofte van verlossing. Om nog maar een paar bekende voorbeelden te noemen, psalm 25 eindigt met het gebed: o God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. En psalm 130 eindigt met de verzekering: hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Gods volk weet het. Als de Heere niet zelf zijn volk verlost, dan is er geen verlossing. Dan zal het nooit kunnen leven. Dat hebben we al wel heel duidelijk gezien in Richteren 6, gemeente. Want als je dat hoofdstuk, nu we voor de laatste keer naar dit hoofdstuk zullen kijken, nog eens een keer op een rijtje zet, dan kom je maar één menselijk initiatief tegen. En dat menselijke initiatief, dat leest u in vers 1. De kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heren. Dat kwam niet bij God vandaan. Zoals het kwaad nooit bij God vandaan komt. Dat is menselijk initiatief, van kwaad, zonde, ongerechtigheid. Dat zijn zaken die altijd weer opborrelen uit die onreine fontein van ons hart. Dat van nature lust heeft tot het kwade. En dat dat kwade uitdenkt, doet en erin leeft. Dat is het enige wat wij kunnen, zegt Richteren 6. Kwaad stichten. En we zijn er meesters in. Maar als het gaat om helen, als het gaat om herstellen, ho maar. Dat is Gods initiatief. En dat niet alleen, gemeente, want als dat een enige zou zijn, dan zou dat betekenen: God neemt het initiatief en dan moeten wij het uitvoeren. En er kwam er nog niks van. Het is ook Gods werk. Van het begin tot het einde. En naarmate je dichter komt bij het einde van de schriften. En bij het einde van de geschiedenis wordt het krachtiger en duidelijker herhaald. Hij is het begin en het einde. Hij is de eerste en de laatste. De alfa en de omega. De God die begonnen is en die het ook volleindigen zal. Tot op de dag van Jezus Christus. En wat zie je dat prachtig in dit hoofdstuk. Het is God die het initiatief neemt om zijn in zonde gevallen en daarom aan het oordeel onderworpen verbondsvolk te kastijden en het zo te brengen tot roepen uit de nood tot hem. Het is God die een profeet zendt om dat volk in nood zijn zonde en zijn ongerechtigheid bekend te maken als zijn diepste nood en als zijn grootste ellende. Het is God die tot Gideon komt om hem te roepen tot verlosser van Israël. En het is opnieuw de Heere die Gideon de aanzet geeft tot de reformatie van de godsdienst. Opdat Israël weer zal keren zich tot de ware God van hemel en van aarde. En het is tenslotte diezelfde God die hem bekwaamt om het verlossingswerk te verrichten. Steeds weer laat Richteren 6 ons zien. De Heere doet het. En dit hoofdstuk diep in het Oude Testament doet ons de Heere kennen als de drie enige. De Vader die vertoornd is omdat ze tegen hem gezondigd hebben en die kastijdt. De Zoon die in de gedaante van de Engel des Heeren komt om de verlossing te bewerken. En in onze tekst de Heilige Geest, die bekwaamt tot het werk van de verlossing. En zo is Richteren 6 een hele vernederende boodschap, gemeente. Wij, en dan gaat het niet eens over de wereld, want die blijft wat dat betreft vanmorgen buiten het gezicht, wij verbondskinderen. Wat zijn wij een knoeiers. Wat zijn wij een albedervers. Wat er in deze wereld niet goed is, wat er in deze wereld stuk is, wat er in deze wereld bedorven is, wat ons in deze wereld pijn geeft, verdriet geeft en schreien doet, het is ons werk. En wat is dit hoofdstuk tegelijkertijd een heerlijke boodschap. Omdat het zo aan alle kanten laat zien, daar is een God die verlost. De smekeling verwacht het niet te vergeefs van hem. De man die vanuit de diepte roept, die wordt er door opgericht. Het is waar. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. En bij de Heere, zijn uitkomsten zelfs tegen de dood. We willen dat vanmorgen samen gaan beluisteren, gemeente. Vanuit het slot van dit hoofdstuk waarin wij horen. De Heere bekwaamt Gideon. Tot verlosser van Israël. Drie dingen zijn het waar we op letten. De kracht van Gods geest. De zwakheid van Gideon. En de ontferming van God. De Heere bekwaamt Gideon tot verlosser van Israël. De kracht van Gods geest. De zwakheid van Gideon. De ontferming van God. Onze tekst vanmorgen, gemeente, begint met een verbijsterende situatieschets. Misschien dat ouderen bij het lezen hierin iets herkennen van het beeld dat de meidagen van 1940 onuitwisbaar in hun geheugen hebben gegrift. Die Duitse overmacht die over land en door de lucht over ons land heen spoelde en die gedeelte na gedeelte in beslag nam. Of dat iemand misschien denkt aan de berichten die later vanuit Zuidoost-Azië kwamen, waar de Japanners als een vloedgolf het ene land na het andere veroverden, om tenslotte ook Nederlands-Oost-Indië te overspoelen. En mogelijk dat een oudere zich herinnert hoe de laatste marconist van het laatste oorlogsschip dat strijdend ten onder ging, het heeft geseind, vaarwel, tot betere tijden. Er zijn misschien wat jongeren die zich herinneren de radioverslagen van de opstand in Hongarije 1956 of in Praag 1968. Een overmacht, zou je zeggen, in de taal van onze tijd, van gierende vliegtuigen en van razende tanks en van knetterende wapens. Dat is het beeld dat we zien aan het begin van onze tekst, die Midianieten met hun aanhangers. 135.000 man is het, zo lezen we in hoofdstuk 8 vers 10. En dat spoelt daar over de Jordaan heen en dat dringt daar door tot in het hart van Israël, de vruchtbare vlakte van Israël, waar een groot deel van noordelijk Israël zijn voedsel vandaan moet halen. Er is alleen één verschil met de meidagen van 40 en met het gebeuren in Zuidoost-Azië en in Hongarije 56 en Praag 68. Die vloedgolf van een vijandelijk leger, die komt hier al voor de achtste keer. En er is hier geen gerebellinie waar soldaten zich doodvechten tegen een overmacht. En er zijn hier geen oorlogsschepen die zich wanhopig verzetten totdat ze de grond in worden geboord. En er zijn geen partizanen die met hun blote handen het tegen tanks opnemen. Het hele Israël dat vlucht als een vloed, als voor een vloedgolf uit. Zoals de Amerikanen in Midden-Amerika momenteel vluchten voor de orkaan Gilbert. En ze hebben maar één gedacht, als we tenminste het vege lijf maar weer kunnen redden. Maar dan gebeurt ineens die achtste keer het wonder, gemeente, waar onze tekst van spreekt. In Ofra, de Rabbi Jezuïeten, een plaatsje een beetje achteraf, is er een boerenzoon die de bazuin blaast. En die daarmee het sein geeft tot de oorlog. En Israëls mannen oproept om zich te verzamelen tot de strijd en de aanval tegen de vijanden. Waar haalt die jongen zijn moed vandaan? Het is nog maar pas geleden dat we hem tegenkwamen, angstig weggekropen onder de grond in een wijnperskuip waar hij wat tarwe dorstte. Met woorden waarin hij de moedeloosheid van zijn ziel verriet. En toen hij onlangs voor het eerst een taak moest gaan verrichten, toen deed hij het in de nacht. Om toch zijn vijanden maar niet tegen te komen. En we horen van zijn dorpsgenoten die zich achter hem gaan stellen en we zeggen van waar die verandering. Want het is toch maar kort geleden dat ze met gebalde vuisten voor de deur van zijn vader stonden. En dat ze zeiden, we zullen tegen Gideon strijden en we zullen hem doden. Want hij heeft het altaar van Baal vernietigd. En waar moeten we het nou van verwachten? En vanuit Manasse komen ze aanzetten en vanuit Aser en vanuit Zebulon en vanuit Naphtali. En je zegt, waar halen die mensen die als hazen gevlucht zijn en die zijn weggekropen in de spelonken en in de holen van de bergen, de moed vandaan om nu uit te gaan? Er is op al die vragen maar één antwoord gemeend. En dat is het antwoord dat u leest in vers 34. Toen toog de geest des Heren Gideon aan. Hier is de Heere die opstaat tot de strijd. En die aan de spits gaat treden van zijn volk. En die het zo laat zien, de strijd is des Heren. Hij neemt het initiatief. Want er is hier geen oorlog van de stammen van Israël tegen de geallieerde legers uit het oosten, Midianieten en Amalekieten en de kinderen van het oosten. Maar de strijd is tussen de Heere en Baal. De strijd is ten diepste tussen vlees en geest. Tussen God uit de hemel en het beest uit de afgrond, om het maar te zeggen met de woorden van de Openbaring. Maar als de Heere uitgaat tot de strijdgemeente, dan bedient hij zich van mens. Niet omdat de Heere die mensen nodig heeft, dat vind je in de Bijbel ook meermalen. Als de Heere zijn vijanden wil vernietigen, dan hoeft hij maar de sluizen van de hemel en van de aarde te openen. En een zondvloed spoelt de goddelozen van de aardbodem weg. En de Heere hoeft maar te blazen en door zijn adem worden de vijanden verstrooid. En de Heere hoeft maar hagelstenen van de hemel te laten regenen en ze worden verpletterd. U hoeft maar vuur van de hemel te laten komen en ze vallen dood neer. Maar het is zijn goddelijk welbehagen geweest dat hij meestal mensen inschakelt in het werk ter verlossing van zondaren. En dat zie je hier zo heel mooi, gemeente. Wanneer we samen lezen, toen toog de geest des Heren Gideon aan. En u moet dat eens goed lezen, want dan wordt het nog veel mooier dan dat je het op het eerste gezicht leest. Want er staat hier niet dat Gideon wordt aangegord met kracht uit de hoogte. Maar er staat hier, als je het letterlijk leest in de grondtekst, dat de heilige geest zich bekleedt met Gideon. Als ik een beeld mag gebruiken, gemeente, dan is Gideon de jas en de Heilige Geest is wat er in die jas zit. Gideon wordt, mag ik het zo zeggen, het uniform dat de Heilige Geest aantrekt om uit te trekken ten strijde tegen de vijanden van God. Ziet u wel hoe letterlijk het waar is wat we aan het begin van de dienst zongen, dat de Heere zelf opstaat tot de strijd. Gideon is alleen maar de generaalsjas waarvan de Heilige Geest zich bedient. En als Gideons handen het zwaard aangorden aan zijn zijde, dan is het de Geest die de handen van Gideon sterkt tot de strijd. En als Gideons mond wordt gezet aan de bazuin, dan is het de adem van de Geest die door dat instrument heen klinkt. En die maakt dat het instrument gaat doordringen tot in het uiterste noorden van Israël, tot op de kusten van de Middellandse Zee, waar ze wonen van Aser. En dat het geluid de mensen die verslagen zijn weer moed geeft. En dat het geluid als het ware de mensen in beweging gaat brengen. Dat geluid de geest wiens adem klinkt door de bazuin aan de mond van Gideon zegt: hoor Israël, de Heere zal opstaan tot de strijd. Beef Midian, beef Paal, beef Satan, want hij die ons geleidt zal u de faan doen strijken. Zo werkt nou God, gemeent. Eén zo'n mensje. Uit het stof verrezen, zou Calvijn zeggen, maar dat geldt hier wel, want hij moet uit de ondergrondse kuil waarvan de wijnperskuip worden weggehaald. Dan wordt aangegrepen door de Heilige Geest. En een angstige boerenjongen uit een achteraf dorpje wordt een dappere generaal. En tegenstanders van Gods knecht worden ingewonnen en scharen zich achter hem. Omdat ze zien, dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En duizenden scharen zich onder zijn varen. Moet nou eens indenken, gemeente, dat dat vandaag gebeurde. We hebben het al verschillende keren tegen elkaar gezegd, al luisterend naar Richteren 6, dat dit hoofdstuk zo brandend actueel is en dat die geschiedenis van Gideon ook in onze tijd zou kunnen afspelen. We leven immers in een geestelijke en geesteloze en goddeloze tijd met een afvallig verbondsvolk dat danst rondom de goden van de tijd en dat offert op het altaar van de werelddienst en dat geen verweer meer heeft tegen de vloedgolven van zonde en van ongerechtigheid die onze samenleving overspoelen en vervullen. En te midden van dat alles is daar nog wel een volk van God, maar dat angstig wegkruipt in de holen en in de spelonken van zijn isolement. Moet je nou eens indenken, gemeente. dat die Heilige Geest een mens zo gaat aangrijpen als hij Gideon aangreep. Dat vindt u toch geen fantasie van mij, hoop ik. U bent het toch wel met mij eens dat de arm des Heren niet verkort is. En dat de Heren vandaag nog dezelfde is, niet veranderd. Moet je nou eens indenken, gemeente. Dat de Heilige Geest onze geëerbiedigde koningin aanstaande dinsdag op de Prinsjesdag zo aangrijpt. Dat ze dan wel die troonrede leest die door de regering haar wordt voorgehouden, natuurlijk, dat hoort ze te doen. Maar dat er aan het eind van die troonrede door de kracht van de Heilige Geest de bazuin van het evangelie aan haar mond wordt gezet. Met een boodschap van de koning der koningen, de Heere der Heren. Waarin dit afvallige volk wordt geroepen tot bekering tot God. En tot geloof in de Heere Jezus Christus als de enige verlosser uit al Nederlands benauwdheden en ongerechtigheden. Moet je eens indenken, gemeente. Dat onze minister-president die kan toornen over wat hij oneerlijk vindt in de Tweede Kamer. Vervuld wordt van een heilige toorn over wat Nederland dreigt te overspoelen in die godslasterlijke film over de Heer Jezus Christus. En dat hij zijn stem verheft en daarin laat zien dat hij christenpoliticus is. En dat er aan de zee wordt gekomen die in zijn vaandel draagt om te getuigen tegen deze goddeloosheid en deze vuilnis. Moet eens indenken, gemeente. Dat er een synodeprezes opstaat van een van de grote kerken in Nederland. Die een krachtig getuigenis laat horen waarin wordt geroepen tot wederkeer, tot de Heere en tot zijn woord, omdat er anders geen dageraad voor ons volk is. Ach, waar heb ik het eigenlijk over, mensen? Maar misschien dat u zegt, ja, dat zal wel wat wezen. Maar het gaat allemaal over mensen hier buiten de kerk. Het gaat over ons, gemeente. Het gaat over ons. Dat vandaag gebeurt, dat er een dominee opstaat, vol van de Heilige Geest. En bezig zijnde met deze tekst heb ik gebeden, Heer, als ik dat nou eens zou mogen zijn. Zo de bazuin van het evangelie aan de mond. En die daar in wie die geest zelf uittrekt. In de strijd tegen de zonde en de ongerechtigheid en de wereldgelijkvormigheid en de oppervlakkigheid en de slapheid die er in onze gemeente is. En in de strijd voor dat geloof dat eenmaal de Heilige is overgeleverd. En dat ook vandaag nog het enige geloof is dat onze zielen kan zalig maken. Zodat er machtig zijn gemeente vijanden die tot vrienden worden, zoals in Ofra dat gebeurd is bij de dorpsbewoners van Gideon. Tegenstanders die ingewonnen worden, haters die bekeerd worden tot God, van verstaanden die naderbij worden gebracht, die jongeren die gaan zien, dit is het waar het op aankomt. Zie het gebeuren, gemeente. Hebben wij nog zoveel geestkracht, dat we dat als het ware in de geest voor ons kunnen zien? Mensen die bekeerd worden, mensen die verslagen worden, die ontdekt worden aan hun zonde, die in verbrokenheid zich buigen voor de Heer, die gaan vragen wat moet ik doen om zalig te worden, die gaan zoeken het aangezicht van de levende God. Zie het voor je, gemeente, slappe ouders, Jongeren die de wereld dienen. Moedeloze ambtsdragers. Dorpsbewoners die het wel geloven en die nu opstaan en die zeggen: we willen met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Ga zo verder maar door. Dat er een vader in zijn gezin wordt vervuld met die Heilige Geest. En een leraar voor de klas. En een jongen in de kring van zijn vriend. En een meisje in de disco. Dat dat verteld mocht worden hier in Bunschoten Spakenburg. Toen toog de geest des Heren hen aan. Ach, zegt iemand, dat gebeurde toen. Maar zulke dingen gebeuren nou toch niet meer. Nou, in zoverre heb u wel gelijk, gemeente, dat het op die manier vandaag niet meer gebeurt, want toen was dat een uitzondering. Maar nou leven we in de tijd waarin het Pinksteren is geweest. De tijd waarvan de Heere heeft gezegd, nou gaat die belofte in vervullen, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dat is het verschil. Niet op die ene Gideon, maar op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, jongen en ouden, slaven en vrije, mannen en vrouwen. En op Pinksteren zie je weer wat er dan gebeurt. Dan staat er eentje op die Petrus. Het is dit keer geen boerenzoon, maar het is een vissersjongen. Hij komt dit keer, zou je zeggen, niet uit Bunschoten, maar uit Spakenburg. Maar in dat opzicht is hij precies gelijk dat hij een paar weken geleden ook al doodsbenauwd werd. Toen er maar een dienstmeisje met een vinger naar hem wees, toen kroop hij al in zijn schulp. Maar als hij vervuld wordt van de Heilige Geest, dan gaat hij spreken. Roep het op bekering. En de duizenden komen het op bekering en geloof. U zegt, dat gebeurt nou niet meer, gemeente. En Paulus zegt tegen de gemeente van Korinthe: weet gij dan niet dat gij tempelen van de Heilige Geest zijt? En dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is en dat de Geest Gods in u woont. Dan heb je nog precies datzelfde beeld, gemeente. Want of de Bijbel nou zegt, je bent een jas waarin de Heilige Geest zich hult, of je bent een tempel waarin de Heilige Geest woont, maar dat is hetzelfde beeld, gemeente. Dan zijn wij het kleed waarin de Heilige Geest uittrekt in het strijdperk van dit leven. Waarom klinkt die bazuin vandaag dan niet zo? Waarom zijn u en ik dan niet zo vervuld van de Heilige Geest? En dan vraag ik heel persoonlijk, ik vraag het aan mezelf en ik vraag het aan u en ik vraag het aan jou. We kijken maar naar een ander en we hebben het maar over een ander. Want wij kunnen nou wel klagen, gemeente, over deze geesteloze tijd en over dit goddeloze volk in het midden waarvan we leven. En we kunnen wel klagen over de omstandigheden waarin we verkeren. Maar zijn wij nou vervuld van de geest, gemeente? Dat je een jas van de Heilige Geest bent waarin hij zich hult. Een instrument van hem mag zijn dat hij in zijn handen hanteert naar zijn welbehaag. Onze tekst zegt, er hoeft er maar eentje te zijn. En er gebeuren al grote dingen. Zou toch machtig wezen. Mensen die verslagen worden vanwege hun zon. Mensen die verbroken worden voor God. Mensen die schuld gaan beleiden. Die om genade gaan vragen. Die Baals altaren gaan afbreken. Die Gods altaren gaan bouwen. Die zeggen, de offerande Gods is een verbroken hart en een verslagen geest. En die bidden, Heere, open mijn lippen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Waarom is dat bij u eigenlijk niet zo? En bij mij niet. En bij jou niet. Toen toog de geest des Heren Gideon aan. Toen. Dat wil zeggen, gemeente, nadat dat altaar van Baal was afgebroken. En als hij ons niet aantijgt, dan betekent dat dus dat wij ons moeten afvragen of dat altaar van Baal er vandaag in ons leven nog staat. Zo'n afgod waar je niet los van komt, maar die je dient. Dat je nog nooit gebroken hebt met een bepaalde zon. Dat je nog leeft als een natuurlijk, als een onbekeerd, als een vleeselijk mens. Toen toog de geest des Heren Gideon aan. Dat wil zeggen, gemeente, nadat hij dat altaar voor de Heren had opgericht. Dat altaar waarop een mens zich in restloze overgave aan de God van zijn leven wijdt. Omdat hij weet, die God heeft er recht op en die God is het tot in alle eeuwigheid waard. Is het dat dan misschien? Dat we nog nooit echt hebben gebeden, och schond gij mij de hulp van uw geest. Dan leef ik onbevreesd, dan zou ik mij niet schamen, dan zou ik uw getuigenissen aanprijzen. Hoort u nog bij de vijanden, gemeente? Vijanden die zullen vergaan tot as. En als het nou anders is in ons leven. En als u en jij de Heilige Geest mochten ontvangen toen we tot geloof kwamen. Dan vraag ik opnieuw, waarom gebeurt dat van onze tekst in ons leven dan niet? Want hij die de Heilige Geest geeft, hij geeft die geest toch niet met mate. Zijn wij dan bezig die Heilige Geest te bedroeven, zodat hij zich terugtrekt? Zijn wij dan bezig de Heilige Geest uit te blussen, zodat het vuur van de Geest door ons heen niet verder kan komen, maar wordt gedoofd? Gaat het uiteindelijk in ons leven om onszelf en om onze zaakjes? Strijden wij de goede strijd niet of strijden we met vleeselijke wapenen? Verwachten we het van eigen kracht en van menselijke tactiek? Die geesteloze tijd, gemeente, die ligt aan ons. Omdat wij hebben gezond. Omdat wij de stem van de Heere onze God ongehoorzaam zijn geweest. En omdat wij slap zijn. En omdat wij strijden in onze eigen kracht. Toen toog de geest des Heren Gideon aan. Zeg nou eens, kan je er nou ook jaloers op worden? Zoals ik er van de week jaloers op werd toen die tekst voor mij openging. Want weet u, Gods werk gaat uiteindelijk toch wel door. En hij zorgt er wel voor dat het getal van de uitverkorenen vol komt en er ontbreekt er straks niet één. Dat doet hij uiteindelijk zelf en hij doet het niet vanwege Gideon en hij doet het niet vanwege ons. Want dan trek ik de lijn nog even door naar het Nieuwe Testament, niet naar Pinksteren, maar naar Kerst. En ik lees in Lucas 4 van de Heere Jezus Christus aan het begin van zijn werk, waartoe hij gezalfd is met de Heilige Geest. En Jezus, vol van de Heilige Geest, ging uit. En daar heb je de meerdere Gideon-gemeente die de strijd alleen gestreden heeft. En die de Satan gebonden heeft. En die de dood zijn prikkel ontnomen heeft. En die de wereld overwonnen heeft. Maar juist daarom, gemeente, is het zo erg als wij niet met die geest vervuld zijn. Terwijl we die geest toch nodig kregen. Want hij heeft in die weg de geest verworven om hem uit te storten en er zijn kerk mee te vervullen. Het is niet vanwege Gideon, want die heeft niks voor. En het is niet vanwege de Abiezrieten, want die hebben alles tegen. En het is niet vanwege Israël, want dat heeft het verbeurd en verzondigd. Maar het is ten diepste op voorhand al om Jezus wil dat de geest des Heren Gideon aantoog. En het is diezelfde geest, zegt de apostel, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont. Diezelfde geest. Zou het dan vandaag niet kunnen? Zouden we dan vandaag niet binnen ontwaken, noordenwind en kom zuidenwind, doorwaaide hof, kom scheppergeest, bezoek uw kerk met al het heil van Christus werk. Overigens, gemeente, u moet niet denken dat die Gideon nou een soort supermens is geworden, een geloofsheld, want dat is het gevaar dat wij dan nou gaan zeggen wanneer we deze dingen lezen. Ja, maar Gideon, dat is uiteindelijk eentje die is opgenomen in die galerij van geloofshelden van Hebreeën 11, en daar kom ik als een gewoon mensje toch niet aan toe, ik ben geen Gideon. En daarom is het zo onderwijzend, gemeente, dat Richteren 6 nog niet uit is. Er moet nog wat meer gebeuren om Gideon te bekwamen. Het is zo goddelijk groot wat we lezen in vers 34. En het is zo menselijk gewoon wat we lezen in vers 36. Ach, misschien is het avond geworden op die dag dat de duizenden zijn gekomen uit Aser en uit Naphtali en uit Zebulon. Gideon heeft ze zien komen en heeft ze zien staan opkijken naar hem, de nieuwbakken generaal van Israëls leger. Vol verwachting van de man die het durft om de bazuin aan de mond te zetten. Maar als het een avond wordt, als de stilte valt, en als de mannen zich hebben teruggetrokken in het tentenkamp en je bent alleen, staande misschien daar op de dorsvloer, waar de avondwind ruist en waar hij voor die tijd niet durfde komen, dan horen we ineens Gideon tegen de Heere zeggen: Heere, als u nou inderdaad Israël verlossen wilt door mijn hand, zou u dan een teken willen doen? Dan zal ik een wollen vlies hier op de vloer leggen en uit het woord dat daar wordt gebruikt, dan ga je denken aan de leme vloer van de dorsvloer. En als dan morgenochtend rondom dat vlies alles droog is en dat vlies dat is vol van de dauw van de nacht, dan zal ik weten dat gij het zijt die Israël door mijn hand verlossen zult. En als dat dan die volgende morgen zo blijkt te zijn, dan vraagt Gideon het nog eens een keer, maar dan net andersom. Het vacht droog en de grond eromheen doornat. Nou moet u zich goed realiseren, gemeente, dat dit niet zomaar willekeurige tekenen zijn geweest die Gideon gevraagd heeft, zodat je zegt, hij heeft maar ergens wat gepakt om te zeggen, dat is wat spectaculairs. Want die dauw, en je zou ze eigenlijk beter kunnen noemen de motregen van de nacht, omdat ze als een hele dichte motregen in de loop van de nacht zich legt over de landerijen en de bergen van Israël, dat is datgene waaraan het land Kanaan zijn vruchtbaarheid dacht. En u herinnert u, het gaat om de vraag, wie geeft Kanaan zijn vruchtbaarheid? Doet de Heere dat? Of doet de Baal dat? In feite vraagt Gideon dus, Heere, laat me nou eens heel duidelijk zien dat u het bent en niet de Baal, zoals het ons de laatste tijd geleerd hebben. Kijk, en als het dan de eerste keer gebeurt, dat vlies nat en de grond eromheen droog, dan is dat ergens menselijk nog te verklaren, want er kan een keer een nacht zijn geweest waarin er niet zoveel dauw is gevallen. En wol, dat trekt uiteindelijk toch altijd het vocht aan. En u weet wel, als die binnenpraters bij je van binnen één keer aan de gang zijn om twijfel bij je te zaaien, dan zijn ze niet zomaar weer stil, maar dan blijven ze aan de gang met vragen te stellen en te zeggen, ja maar, zou het nou wel echt? Vandaar dat Gideon dat tweede teken vraagt, dat heel tegennatuurlijk is en dat alle twijfel buitensluit. Ja, zegt u, maar de vraag waar ik uiteindelijk mee zit, dat is, mag dat nou wel? Want goed, laat het dan zo zijn dat de Heere in dit geval niet boos reageert en dat de Heere doet wat Gideon van hem vraagt. Maar als je nou de schrift met de schrift vergelijkt, dan denkt u misschien aan de fariseeën die dat ook een keer zeggen tegen de Heere Jezus, doe een teken en we zullen in u geloven. En dan zegt de Heere Jezus, een boos en overspelig geslacht begeert een teken. Het zal geen teken ontvangen dan dat van Jona de profeet. En misschien dat er jonge mensen zijn die denken aan die Zacharias in de tempel. Die de boodschap krijgt dat hij de vader zal worden van de voorloper van de Heer Jezus. En die zegt, waaraan zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op dagen gekomen. En dan zegt die boodschapper, ik ben Gabriel die voor God staat. Durf je Gods woord in twijfel te trekken, priester in het heiligdom? Gij zult stom zijn. Weet u waar u op moet letten, gemeente? Er zit mogelijk een stukje geestelijk onderwijs in waarmee ik deze en geen in ons midden ook wat verder kan helpen. Gideon die zegt niet zoals de fariseeën dat zeggen, ik moet eerst een teken hebben en dan zal ik wel geloven. Die taal van de fariseeën, dat is de taal van het pure ongeloof, het zich verzetten tegen het woord dat geloof vraagt. En Gideon die reageert ook niet zoals Zacharias, want Zacharias die gaat wanneer hij dat woord gehoord heeft letten op de feiten en die zegt, ik ben zo oud en mijn vrouw is zo oud, hoe kan dat nou? Als Gideon dat hier had gedaan, gemeente, dan had Gideon gezegd, moet je nou eens horen, die Midianieten die lopen er met 135.000 man en wij lopen er met 32.000 man. Dat ziet u in het begin van hoofdstuk 7, dat aantal. Dat wil zeggen, nog niet eens 1 op de 4 Midianieten. Maar Gideon vraagt in onze tekst niet om geloof. Hij vraagt om geloofszekerheid. Hij schuift ook niet dat woord van God aan de kant en zegt, ik moet eerst wat anders. Want kijk maar in vers 36 en in vers 37 gemeente, dat hij aan het begin en aan het einde van zijn vraag stelt, dat gij Israël door mijn hand verlossen zult, gelijk als gij gesproken hebt. Kijk, dat is een heel andere taal dan bij de fariseeën en ook heel anders dan bij een Zacharias en bij een Thomas naar de opstanding van de Heer Jezus. Dit is de taal van het geloof, gemeente, dat zich vastklemt aan de Heer, dat steun zoekt bij de Heer, dat zich wil optrekken aan de Heer. Iemand heeft gezegd, dat geloof, dat is net als klimop. En klim op, dat kan ook alleen maar groeien wanneer het zich aan een ander vasthecht. En anders dan komt het nooit van de grond. Zo is Gideon hier aan het roep. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Gideon die gaat niet tellen. Gideon die gaat niet redeneren. Maar hij zegt, Heer. U hebt mij geroepen, door mijn hand, zou u dat nou eens willen bevestigen? Want het is nogal wat waartoe u mij roept. U hebt het mij beloofd, dat u mee zou gaan en dat u het uiteindelijk zelf bent die Israël verlost. Zou u dat nou eens willen bevestigen? Want zonder dat durf ik het niet aan. U hebt de uitkomst gegarandeerd, de verlossing die zal er komen. Zou u dat willen bevestigen, Heere? Opdat ik in dat vertrouwen mag leven en dat melden in mijn lied. Kijk, die fariseeën wanneer ze om een teken vragen, die wijzen de Heere Jezus af. En Zacharias, als hij om een teken vraagt, dan wijst hij op de feiten die hij kan berekenen en die stelt hij tegenover het woord van God. En als Gideon om een teken vraagt, dan wijst hij op het woord. En de feiten die tellen voor hem niet. Pas in het volgende hoofdstuk lezen we dat hij met 32.000 tegenover 135.000 staat. Maar Gideon zegt, Heere, één ding, u hebt toch beloofd dat u mee zou gaan en dat u verlossen zou. Dat is toch zo, Heere? Dat ik in dat vertrouwen mag gaan, de Heere, de God der legerscharen is met ons, goed ons in gevaren. En vooral wanneer je dan die tweede keer Gideon hoort, dan merk je dat hij er zich bijna voor schaamt dat hij zoveel durft te vragen van de Heere. En dan komt hij daar niet als iemand die rechten heeft en die eisen kan stellen, maar dan komt hij daar als een rechterloos en dan smeek je uw toorn ontsteken niet tegen mij, omdat u zou denken dat ik u niet geloof op uw woord. En dan komt hij als een bedelaar, dan komt hij als een smekeling. Heere, zou u dat woord van u nou nog eens aan me willen bevestigen? En dat is de taal van het geloof, gemeen. En als het goed is, dan gaat de mens zo naar het doopvond toe met zijn kind. En als het goed is, dan komt de mens zo naar de avondmaalstafel toe. En dan zegt die Heere, ik zoek dat teken tot bevestiging van het woord dat u gesproken hebt. En tot versterking van het geloof dat u door dat woord en door uw geest in mij hebt gewerkt. En ik vraag maar weer, kent u die twijfel? Kent u die aanvechting? Kent u die bestrijding en die zwakheid, gemeente? Kunt u naast deze Gideon gaan staan, de Gideon van vers 36, misschien makkelijker dan de Gideon van vers 34? Als je s'avonds in je bed ligt, dan heeft de Heer al zijn beloften gegeven. En op die belofte van de Heer ben je ook uitgegaan. Maar dan kan het allemaal zo donker zijn en dan ben je zo alleen en dan komt het allemaal op je af. De zorgen die er in je leven zijn. Je gezin dat voor zoveel vragen stelt. Je werk dat je niet aan kunt. Die school die je maar niet volbrengen kunt. Die gemeente die zoveel moeite geeft. Die gezondheid waarvan je het gevoel hebt, het is toch niet in orde. Ach, en wat zijn er dan niet voor dingen. Ook in het leven van ons die hier zitten, dat we zeggen, Heere, hoe moet dat nou allemaal? Want ik wil wel uitgaan op uw woord, Heere, maar hoe moet ik er nou mee aan? Wat kunnen er dan een aanvechtingen zijn en wat kunnen er dan een moeite zijn, gemeente? En wat zijn ze er ook in het geestelijke leven soms na ontvangen genade? De zonden die je voor ogen zweven en de beschuldigingen die de duivel je voor de voeten werpt. En de strijd met die ongelovigheid in je hart en met die kleingelovigheid van binnen. En dan is er die belofte dat Jezus Christus voor zondaren gestorven is. Je zegt, is het nou echt voor mij? En dan is er het evangelie van de genade. Maar je zegt, mag ik er nou ook in delen? En wat kun je daar dan soms mee zitten te tobben? En vooral, wat kun je daar s'nachts op je bed of in de stilte van de binnenkamer mee liggen te tobben voor Gods aangezicht? Ach, het historische geloof dat alles beredeneert, dat kent die dingen niet. Dat zegt van, dat zit allemaal wel goed, dat gelooft en daarmee uit, want het is dood. Maar dit is het leven van het geloof, gemeente. En dat het geloof is, dat blijkt hieruit dat het ermee naar de Heere toevlucht. Zoals Gideon ermee naar God komt en er niet zelf mee blijft zitten houden. Met die dingen die hij niet klein kan krijgen in zijn leven. Heere, u hebt toch gesproken. Bevestig dat woord nog eens een keer aan mijn ziel. Zeg tot mijn ziel in haar geween, ik ben uw heil. Ach, je komt het niet alleen bij Gideon tegen gemeente, maar je komt het door de Heere Schrift tegen, bij Abraham, bij David, bij Jeremia, bij Paulus, dat ze worstelen met God en met zijn woord. Kijk, en dat mag gemeente. Dat moet zelfs. Maar dan zal het je te doen zijn om tekenen die het woord bevestigen. Zodat je niet in het teken gaat rusten, want dan zit het fout. Maar zodat je door dat teken weer rust vindt in het woord van de Heer. En het opnieuw gaat zeggen, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat ge ooit beloofd hebt, zal bestaan. Ach, dat is zo begrijpelijk, gemeente, dat van Gideon. Zo begrijpelijk. Ook voor de Heere die weet wat maaksel wij zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. Want nou kijken we tenslotte nog weer even terug naar de Heere, want in hem zouden we eindigen, hebben we immers gezegd. Vers 38 lezen we het. En het geschiedde al zo. En niet een klein beetje, maar dan wringt hij een hele schaal vol water uit dat vlies, terwijl de omgeving kurkdroog is. En in vers 40 dan lees je het. En God deed het al zo in diezelfde nacht. En wat is dat ontroerend, gemeente. Want hier toont de Heere zijn almacht, dat hij heerst over de werken van zijn handen en dat hij de schepping regeert. En hier toont de Heere zijn trouw aan zijn eens gegeven woord, maar hier toont de Heere vooral zijn goedheid en zijn genade, zijn ontferming. Dat hij zo wil zijn voor een kind dat roept vanuit de nood. Ik geloof, Heere, maar kom een ongelovigheid te hulp. Dat de Heere zo doet voor een mens die met zijn twijfel en met zijn vragen in het donker van de nacht tot hem vlucht. En wat ligt er een liefelijke nodiging in, gemeente, in het slot van onze tekst. Om zo naar de Heere te vluchten. Om hem aan te roepen met alles wat je benauwt. En het te zeggen, o God, zou u nog eens tot mijn ziel willen spreken. En zou u het dus met kracht willen bevestigen. Ik ben uw heil, want als ik dat maar weet, dan kan ik de rest ook wel aan. De Heer is zo gewillig, gemeente, om dat te doen. Dat zie ik in het teken van de doop. Maar de Heere dat zegt tegen een mens die ontdekt dat hij elke keer weer in zonde valt. Dat hij een eeuwig verbond der genade met hem heeft opgericht. Zodat hij aan die genade van God niet zal vertwijfelen en nog in de zonde blijven liggen. En dat zegt de Heere door als de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zijn beloften te verzekeren. En als het in het leven van ons kind voor of in of na de geboorte anders gaat dan dat wij het begeerd hebben. Toch van alle goed verzorgen, van alle kwaad ons weren of dan onze beste keren. Als een barmhartig God en als een almachtig Vader. En dat zegt hij in het avondmaal als zo'n zoekende en zo'n vragende en zo'n smekende ziel het bevestigd krijgt. Zo zeker als het brood voor je ogen gebroken en deze drinkbeker je gegeven wordt. Dat hij overkomt met zijn woord en dat hij het herhaalt voor je ziel. Je vroeg erom en hij antwoordde. Hij kwam terug op de tekst die je in je trouwdag had meegekregen. Die je bij je belijdenis had ontvangen. Die dominee die preekte precies over de vragen die je bezig hielden. En je hoorde daarin dat de Heere je kende. En dat de Heere gedachten des vredes over je had. Och, wat is God aan goed, gemeente. Dan is er niks veranderd in de situatie. Want dan staat Gideon de volgende morgen nog met 32.000 tegenover 135.000. En we hopen in de komende tijd te zien. Het grootste deel moet er nog vanaf ook. Dan is hij nog een klein mensje tegenover een grote overmacht. Maar dan is God getrouw. En dan zal hij verlossen. Want dat is zijn werk. En hij staat ervoor in dat hij het ook voleindigen zal. De Heer. Ja, dat is een laatste lijn die ik nog wil trekken, gemeente. Hij heeft immers gezegd, ik zal Israël zijn als de dag. Hij wekt het leven, hij onderhoudt het, hij verzorgt het. En dan kan Gideon verder als hij dat gezien heeft. Want dan lees ik in het eerste vers van het volgende hoofdstuk. Toen stond Gideon op. Toen kon hij de strijd aan. Toen kon hij die overmachtige vijand tegemoet. Toen kon hij die barre toekomst in. Want hij weet, de Heere is al opgestaan en zijn vijanden zullen verstrooid worden. En zijn volk zal huppelen van zielenvreugd, daar ze hun wens verkrijgen. Want de strijd is des Heeren en het volk krijgt wat hij geeft. Zie je tegen de toekomst aan, kind des Heeren, hier in de kerk, tegen de nabije of verdere toekomst? Omdat de strijd zo zwaar is en de zorgen zo veel. De moeite zo groot en de zonden zo druk. Gods woord zegt vanmorgen, klem u aan hem. Zoals de klimop zich klemt aan een boom of aan een muur en zich daaraan omhoog trekt. Zeg maar, Heere, u hebt het toch beloofd? Dan kunt u verder. Dan zult u het ook vandaag ervaren zoals Gideon het ervoer. Desdaags zal de Heere zijn goedertierenheid gebieden. En desnachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God des levens. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij moogt treffen, tot de God mijns levens heffen. Amen.